Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
Even iets anders. Dit is Smalltalk Podcast.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Ga er maar voor zitten. Smalltalk de podcast. Even iets anders.
Geen gebed, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
Smalltalk.
En overigens won Olaf Mol hier volkomen terecht de Theo Komen Award mee. En ik heb gehoord, hij is nog in de race voor de VSB Poëzieprijs.
Ja, allemaal leuk en aardig. Maar Olaf Mol die vormde vroeger een duo met Allard Kalf, weet je nog?
Natuurlijk weet ik dat. Olaf Mol en Allard Kalf. Hè? Snip en Snap, Suske en Wiske. Bassie ja. En Adriaan.
Ja, maar heden ten dagen horen we Jack Ploy op die plek. Mijn vraag is, wat is er in godsnaam met Allard Kalf gebeurd? Wat doet hij? Waar is hij? Waar heeft hij gezeten? Allard Kalf, Formule 1 commentator. Hoe is de sfeer?
Hallo dan. Ja, Allard zit gewoon nog steeds bij RTL en maakt iedere week op zondagmiddag RTL GP met allerlei hele leuke autosport, naast natuurlijk gewoon mijn autoprogramma.
Op een kleine 30 kilometer van Genève ligt het dorpje Gevrin. En in Gevrin staat de ranch van Corina en Michael Schumacher. En natuurlijk ben ik hier voor een exclusief interview met de zevenvoudig wereldkampioen. Maar er is meer, want er zijn hier ook paardenwedstrijden. En ook mijn naam staat op de deelnemerslijst. Want samen met een aantal andere Europese Formule 1-presentatoren nemen we het op tegen de koning van de Formule 1.
Met zo de Formule 1... Die staat te beginnen, of bijna weer, het seizoen gaat weer beginnen. Tweede deel dan in Spa en daarna sinds jaren een nieuwe editie van de Formule 1 GP op Zandvoort. En het was niet zo heel ingewikkeld om te zoeken, want ik wilde toch een beetje iemand uit de buurt hebben. En het blijkt dat Allard Kalf geboren, of in ieder geval heel lang gewoond heeft hier om de hoek. En ik hoor dat je ook om de hoek woont.
Ja, we wonen om de hoek. Mooi, hè?
Ik was zo bang dat je uit Zandvoort moest komen, weet je dat?
Nee. Ik heb 20 jaar fantastisch mooi in Zandvoort gewoond. Echt 20 jaar genoten. En ik ben in 2012 weggegaan. En terug naar de gemeente Stichtsevecht, waar ik natuurlijk jarenlang gewoond heb, in Loendersloot. Ja, en eigenlijk is het gewoon ook weer heerlijk thuiskomen hier.
Ja?
Ja. Weet je, Zandvoort is zo'n plek dat als je er woont, dan is het helemaal te gek. En als je er weg bent, dan denk je, waarom ben ik niet hier de weg gegaan?
Is dat serieus?
Ja, zo heb ik het wel eens beschreven. Want er zijn toch een paar dingen, de wind en de meeuwen. En, er zijn een paar van die dingen, die zijn echt niet leuk daar. Nee, maar Zandvoort is fantastisch, maar dat is ook een plek. En dat is misschien wel overal waar je woont, hoor. Dat je het wat in je hoofd altijd wat idealer hebt dan dat het is. En weet je, dat zijn van die kleine dingen. Hè? Als ik van Zandvoort naar RTL moest in Hilversum en ik moest om 9:00 of 9:30 daar zijn, dan zat ik echt om 7:00 in de auto, weet je. Nou, tegenwoordig zit ik, als ik om 9:30 in Hilversum moet zijn, ga ik om 9:10, trek de deur achter me dicht.
Ja, ik dacht al, hoe ga je dat doen? Want je neemt iedere week slipstream op, kom straks ook nog wel op.
Ja,
ja, moet je ook niet te lang rijden.
Nee, dat doen we op fiets, hè, tegenwoordig.
Kunnen we op
fiets doen? Ja, ja. Loenersloot Hilversum is zover niet, hè?
Nee, dat... even trappen, hè. Je trapte al 100, hoorde ik. Dus dat, en een jaar pas fietsen?
Ik heb veel korter. Februari, maart. Heb ik mijn eerste fiets gekocht.
Een racefiets?
Nee, eerst een gravelbike. Toen een mountainbike. Toen een racefiets. En nou, morgen ga ik kijken naar een nieuwe andere gravelbike. Want ik ben toch wel... Er is één ding waar ik spijt van heb, is dat ik geen titanium gravelbike gekocht heb. Dus ga ik toch
nog
kijken.
Ga je toch nog even doen? Ja. Hey, als ik naar jou ga kijken en je hebt gewoon heel veel gedaan. En jij bent de eerste die mij in één week 2 nachten naar de kloten heb geholpen.
De eerste man die jou 2 nachten wakker heeft gehouden.
Absoluut. En mannen gaan mij niet wakker houden, maar jij wel. Want dat wat één was Le Mans. Want ja. Jij zei, ik kom vorige week niet, ik moet naar Le Mans. Dus ik ging ook wel kijken, want ik wilde een beetje hoe je zat. En dus daar wil ik ook wel een paar dingen over weten. Want ik heb wel genoten. Het was
ik ook.
Ja, dat kan me voorstellen. Het was een happening. En de tweede was dat ik had alles een beetje van het internet afgehaald en wat meer over jou te weten gekomen. En toen zag ik dat jij een boek had.
Ja, dat heb je uitgelezen in 1 keer.
Nou, ik heb hem geluisterd.
Oh, je hebt hem geluisterd.
Dus ik heb vannacht...
Ik ook nog zelf ingesproken.
Ja, dat weet ik. Dus ik heb een hele nacht heb ik jou alleen maar gehoord.
Oh, okay.
Afgelopen nacht.
Goed.
En ja, daar is zo... Nou ja, weet je, ik had je bijna kunnen
vond
zeggen...
Leuk. Blijven.
Ja, ik vond het heel leuk. Ja, ik had niet verwacht. Dan moet je heel eerlijk weten. Ik heb al Henk heeft ook een boek geschreven die je net was. Henk Westbroek. En weet je, je probeert toch een beetje te verdiepen in degene die hier zit. En nou ja, ik kom uit de sport. En, of wij komen hier uit de sport en we doen dingen in de sport. Dus dan wil je toch een klein beetje weten hoe zit dat. Ik ben een autofan in de tijd van Jos al. En nu met Max natuurlijk ook. En ik wist eigenlijk pas op het laatst kom ik erachter dat het boek helemaal nog niet zo oud was.
Nee, dat is vorig jaar uitgekomen.
Ja, dus, nou ja, en je hebt het heel mooi opgebouwd, moet ik zeggen. Je begint echt met een beetje over jezelf en over Loenen Sloot. Wist ik ook allemaal niet. En dat vind je ook allemaal niet. Want ik werd getriggerd door die paarden. En ik zag jou met een talentenploeg.
Ja.
En nou, Robert is topsport. Ik ben altijd een bondscoach baanwielrenner geweest. Ik heb altijd in de talentontwikkeling gezeten. En dat doe ik nog een beetje in de triathlon. Ja, dat, weet je, dat is het mooiste. En dan ga ik jouw boek luisteren. En dan hoor ik al heel snel dat je van alles hebt gedaan. En ik heb altijd het beeld dat als je in de autosport iets wil doen, dan moet je gewoon heel veel geld hebben.
Ja.
Maar jij hebt ook wel bewezen dat je... Je noemt nergens budgets, maar laat zo zeggen, de miljoenen vlogen niet bij jou zo je achterzak in.
Nee, de biefstukken kwamen niet tot open raam naar binnen. Dat klopt zeker. Aan de andere kant was die tijd misschien ook wel iets makkelijker. In de zin van... En dat is ook iets wat ik enorm haat aan deze tijd. Zeker in de autosport. Ik kon toen ik begon met racen, hè, en ook het jaar in Engeland. Ja, we hadden een auto en we gingen racen. En je kon overal racen en je had een Formule Ford. En er waren in Engeland, ieder weekend waren er 15, 20 wedstrijden op verschillende circuits. Kon altijd racen. En tegenwoordig is dat niet meer. Hè? Alles is een eenheidsworst, alles is een eenheidsklasse. Overal mag je vanwege het budget mag je niet testen, want dat is allemaal te duur en allemaal te moeilijk. En hè, we doen weinig wedstrijden, maar wel 3 op een weekend. En de budgetten, ja, ze gaan helemaal nergens over. Ik bedoel, als je Formule 4, wat dan een instapklasse moet zijn. Ik bedoel, mensen praten over 2,5, 3, 4 ton alsof het niks is. En dan heb je dus kinderen van 15, 16 jaar die daarmee gaan racen. Ja, daar gaat nergens over. Ik bedoel, ik zeg altijd... En toevallig, je had het net over Le Mans. Ik kwam een van die teams werkte een monteur. Die ging met mij in 1987, zijn we samen heel Europa door geweest met Europees kampioenschap. We werden 4e of 15e het Europees kampioenschap. En we hebben 17.500 pond uitgegeven het hele jaar. En dat was inclusief zijn salaris, zeg maar. Dus ja, dat gaat niet meer.
Ja,
dat is iets wat mij tot op de dag van vandaag vind dat echt heel jammer. Hè? Dan moet je misschien wat met tourwagens gaan racen. Maar ja, ik vind nog steeds formuleauto's is waar mijn hart er ook al een beetje ligt. En ik vind iedereen die begint met autoracen moet een keer in een formuleauto geraced hebben. Dus hè, alleen die klassen zijn helemaal weg. Ja, echt jammer.
Nou, wij hebben in de tijd, toen wij een product hadden, Easy to Edit, heb ik een tijdje Niels Bouwhuis gesponsord.
Ja.
In de BRL.
Ik zag dat
jij daar ook in had gereden. Ja. Maar dat kostte al... Als je ziet wat zo'n jongen gewoon keer op keer bij elkaar moet krijgen om een beetje in tourauto's te rijden.
Ja.
En een beetje competitief mee te doen met goede... Hè, want je kunt natuurlijk ook een wrak kopen.
Nee, maar dat is het. Hè. En ik bedoel, kijk, in de tijd Toen ik begon met racen, kochten we een raceauto. En die was al een paar jaar oud. Maar daar kon je nog aardig mee meekomen. En als je dan een beetje bij de hand was en slim was en je deed zelf een kleine aanpassing en je probeerde dus wat, daar kon je nog een heel eind komen. Ik bedoel, ik werd in 81, werd ik tweede in het Nederlands kampioenschap met een auto die 5 jaar oud was op dat moment. En die hadden we voor weinig even gekocht ergens. Of ik geloof zelfs dat we hem geleend hadden. Maar in ieder geval, dat kon allemaal. En dat gaat allemaal niet meer. En dat is zo jammer. Dat is echt zo jammer. Dat haalt voor mij een beetje de charme wel weg.
Ja, het leuke is, je hebt gewoond in Loenersloot en je vader heeft gestudeerd in Delft. Ja. Dus een technische achtergrond. Mijn oudste zoon studeert ook in Delft.
Oh, goed. Ja, ook lid van het koor.
Inderdaad. Ja. Niet dat ik daar zo'n groot voorstander van was, want dat kost ook wel wat knaken. Maar in ieder geval, daar leren ze een hoop van techniek. Dus dat had jij denk ik wel mee.
Ja, zeker.
Want hoe kwam je, was er bij jou thuis altijd al een racegekte?
Nee, mijn vader die had buiten zijn interesse voor techniek, toch een fascinatie voor autosport. Ja, maar verder dan wat ritten en kleine rallies is hij nooit zelf gaan rijden. De familie heeft nog een keer een kart gekocht, maar dat was ook gauw over. Maar de fascinatie was er wel. Dus als kind, in die tijd had je boekjes. Dat zijn van die dingen die doe je open en dan ga je lezen over autosport. En dat verslond ik en vooral de foto's natuurlijk. En ja, dan word je meegenomen naar het circuit. En ik denk, ja, dat wil ik doen, punt. En dat vraagt me tot op de dag van vandaag. Waarom ik dat toen zei, weet ik niet. Maar het greep mij.
Ja, het grijpt me nog steeds. Je hebt het ook heel mooi beschreven. Het is te lang om, het zijn een paar hoofdstukken waar het allemaal gaat. Maar hoe jullie dat doen en die wagen meenemen. Ja. En daar allerlei dingen voor bedenken om maar te kunnen racen.
Ja.
Wat ik ook niet wist, is, je hebt de eerste les gehad van, hoe heet hij ook weer?
Arie Luijendijk.
Arie Luijendijk. Ja. Ja. En die volg je dan ook wel weer in het buitenland.
Ja, dat is, wat over vragen. Dus ik heb af en toe wel dat mijn leven, dat hangt wel van een heleboel dingen. Ja, roep ik altijd, die hangen van toevalligheden aan elkaar. Hè? En waarop een collega van mij ooit zei van, ja, maar het is bij jou zo vaak toeval dat het geen toeval meer is. Maar ik heb af en toe wel het idee dat het van toevalligheden aan elkaar hangt. En dat maakt het ook zo leuk. Ik bedoel, Arie, hè, ik was 16 of 17. Ik krijg les van Arie, die op dat moment Formule 3 reed. Wat voor mij al een droom was. Hè? Jaren later ben ik een jaar in Amerika en woon ik bij Arie in een van zijn een appartement met zijn zoon. En inmiddels toevallig, hebben we nog app-contact met z'n tweeën. Hè, over autocoureurs die naar Amerika willen. Ja, dat is natuurlijk bizar. Ik bedoel, we hebben het over 1981. Dus het is, zeg maar 1980, dus het is 40 jaar geleden. Ruim 40 jaar, eind jaren 70, ruim 40 jaar geleden dat ik Arie voor het eerst tegenkwam. En we hebben nog steeds contact. Ja, dat is toch bizar leuk.
Want je bent in die tijd dat je in Amerika was wel echt fan geworden van het Amerikaanse autorijden.
Ja, ik was de eerste keer dat ik ooit... ging de eerste keer naar Indy, 90. En toen stond ik daar, toen dacht ik, wauw. En toen waren we nog naar een andere oval geweest, een dirt oval. Toen dacht ik, ja, holy moly, wat gebeurt hier allemaal? En als je in die Amerikaanse racerij verdiept, is het echt heel gaaf. Het is, mensen vinden oval racen vaak 4 keer linksaf en ben weer terug. Maar het is zoveel meer dan dat.
Ik volg het nu ook. Dat deed ik al een beetje. Komt ook door van Kalmthout.
Ja.
En dan, ja, ook als je weet dat... ik heb er wel eens met Niels even mogen rijden. Als je een beetje betaalt daar, dan kan er wel wat. Maar iedereen denkt zo makkelijk over autosport.
Ja, het is niet makkelijk.
Het is helemaal niet makkelijk.
Nee. Maar weet je, het leuke is, jij hebt over... Ik ging een paar jaar geleden voor het eerst op de baan van Harry Maassen rijden. Harry is dat was de BRL. Je hebt het over BRL. Dat was een initiatief van Harry Maassen.
Ja. Uit de Venlo's ook op die
daar Venray, ja. En die heeft daar ook een oval. En daar ging ik, op een ogenblik belt hij op, wil je komen racen? Ja, is goed. Nou, kom maar een keer testen. En dan ga je op zijn oval testen. En dan die muur is dichtbij. En dan denk je echt, ik had weer vlinders in mijn maag. Ik bedoel, ik was echt boven de 50, maar ik had echt vlinders in mijn maag.
Vind je het jammer dat die klasse er niet meer is?
Ja, BRL vind ik jammer. Ja, want dat was een leuk initiatief.
En het was ook grappig, het zat leuk in elkaar. Ik moet zeggen, het kostte nog wel serieus knaken.
Ja, dat viel uiteindelijk ook wel mee. Als je het vergelijkt met andere dingen in de autosport. Alleen, op zich vind ik het echt wel jammer dat het er niet meer is. Het had gewoon echt leuke dingen.
Het was een frame met een soort plastic buizenframe.
Buizenframe met een polyester kap en allemaal dezelfde motoren en gas erop.
Heb je hem ooit gewonnen?
Nee, ik denk dat ik 10 races gereden heb, dat ik er maar 2 uitgereden heb. Want dat was, dat ding...
Knal.
Nou, dat was iedere keer, ging er wat stuk, dus...
Wat is een beetje de leukste klasse waar jij zelf ooit in hebt gereden? Dat je denkt van, nou ja...
Ja, dat is lastig. Want kijk, dan moet ik eigenlijk zeggen Formule 3000, want dan gaat het hardste. Maar ik heb nu, of het is ook niet helemaal waar, dat is misschien wat ik nu race met historisch groep C. Dat is die Le Mans auto's uit de jaren 90, is ook super gaaf. Maar wat voor mij zo leuk is, is bijvoorbeeld... ik heb jaren, 3 jaar achter elkaar Europees met Renaultjes Clio gereden. En die gingen helemaal niet zo hard, die auto's. Maar er stonden er wel 60 aan de start. En dat was zo competitief dat het ook weer leuk maakte. Dus dan ging je wel niet zo hard. Maar dat was zo competitief en zo moeilijk om daar vooraan te rijden. Hè? En het laatste jaar werd ik uiteindelijk derde in het Europees kampioenschap. Ah, en dan denk je, ja, dan kijk je naar zo'n lijst. En er staan gewoon, ik geloof, 80 man op die punten gescoord hebben dat jaar. En dat maakt het dan weer leuk. Hè? Maar qua rijden is een zo'n groep C-auto met toevallig krijg ik net op weg hier naartoe een appje dat de nieuwe motor klaar is. Die heeft 870 pk en die weegt 900 kilo, die auto. Dus ja, dat is 1-1 bijna. Hey, dat schiet af.
Ja, wat ik wel leuk vond van die Clio Cup is dat het een leuke mengeling was. En ik kan me nog herinneren dat in de tijd, hier liep ik ook nog een beetje de omroep rond. Rob van Zomeren zat in die auto.
Ja, Mental Tio reed nog.
Mental Tio die rijdt daar. Of niet meer, of ik weet niet, rijdt hij nog?
Nee, die rijden allemaal niet meer. Rob en Mental Tio. En had je ook Jeroen van Inkel die een tijdje reed. Nog. Gaston. Die jocht veld voor zich uit vaak.
Maar. Ja, en dat maakte dat circusje wel leuk. En Niels had daar toevallig ook in, dus zo kwam
ja,
dat daar.
Klopt, ja, ja.
Dus dat was heel leuk. Maar en dat vind ik ook het mooie aan jouw carrière. Want ik wilde eigenlijk aan jou vragen, wie ken jij niet? Je kent Schumacher persoonlijk. Je kent de Senna persoonlijk. Je kent zoveel mensen heb jij persoonlijk ontmoet.
Dat is zo leuk en dat is zo apart. Want dat het geestige is dat ik me dat niet realiseer.
Want je moet voor de grap, als je het boek niet gelezen hebt, ik zou het aanraden.
Het
geeft een leuke kijk in de autowereld.
Want het geestige is dat ik... Dat is eigenlijk allemaal heel speels en natuurlijk gaat dat. Hè? Op een moment kom je mensen tegen en je praat. Maar als ik dan... afgelopen weekend gaan we naar Le Mans. Afgelopen week gaan we naar Le Mans. En ik had een nieuwe producer mee. Die voor het eerst met mij naar een circuit ging. En de cameraman zei van... Ja, we moeten dadelijk wel even opletten. Want we hebben dadelijk moeten wij doorlopen. Want Allard die... wordt gewoon, dat duurt wat langer voordat hij van door de pitstraat heen gelopen is. En we zitten s'avonds te eten en ze zegt, dat is echt niet normaal met jou, zegt ze. Ze zegt, overal waar ik ken, of het nou een monteur is, of een teambaas, of een rijder, of het maakt allemaal niet uit. Ze zegt, overal ken jij iedereen en iedereen kent jou. Ik zeg, ja, maar dat is dan wel 40 jaar hier rondlopen. Hè? Dat is natuurlijk ook een dingetje, ik bedoel.
Maar is het zo dat jij, ben jij 24 uur op geweest?
Nee, ik heb 5 uur geslapen.
Dus er zijn wel...
En dat komt omdat ik...
Sommige stukjes waren vooropgenomen.
Nee, want we hebben wel een aantal dingen vooropgenomen. Maar ik ben van, zeg maar, van 12 uur 's nachts tot 5 uur 's ochtends heb ik niks gedaan. En dat is vooral om mijn cameraman rust te geven. Want ik bedoel, iedereen roept wel van jij hebt het zo zwaar. Maar hij doet dezelfde meters en dezelfde uren. En
dus niet dat er geen tweede bij je?
Nee, en moet ook nog zo'n glasbak meeslepen. Als ik 2 cameramensen zou hebben, zou ik misschien wel doorgaan. Ja.
Ik vond het ook nog wel mooi dat je op een gegeven moment een mening had. ja, je weet precies wat ik bedoel, of niet?
Ja, maar ik heb daar een hele sterke mening over.
Ze waren het in de studio niet met jou eens. En jij zei, jullie kunnen alles bedenken. Maar ik ben het gewoon niet mee eens.
Ja, nee, maar dat is ook een generatiedingetje. Nelson is een andere generatie. Want Sebastiaan Blekemolen, die zei, ja, eigenlijk heb ik ook wel een punt. Kijk, wat ik vind, is als jij gaat racen, dan is les 1, dat is echt waar, is vlaggen. En les 1 betekent dubbel gezwaard geel. Als je dan kijkt wat dat betekent, dan is daar ernstig gevaar. Wees klaar om te stoppen. De baan kan geblokkeerd zijn. Dus als jij dan gewoon denkt, het zal wel meevallen, en je rijdt gewoon vol gas door en je komt vervolgens erachter dat je toch geen ruimte hebt en je rijdt tegen iemand aan, dan heb ik daar niks mee. Dan zeg ik, dan ben je gewoon een grote oetlul. En dan mogen ze jou gewoon straffen. En dan geven ze hem uiteindelijk, weet ik wat, een stop-and-go penalty. Want het was ook gewoon stom. En ik ben daar heel fel op. En waarom ben ik daar heel fel op? En nog niet eens, hè, want ik ben ook niet roomser dan de paus. Ik heb ook wel eens bij een gele vlag gedacht van, ik heb een voorsprong van 10 seconden of een achterstand van 10 seconden. Als ik het even bij de hand er doe, hè, dan heb je of je loopt verder uit of je loopt in. Maar uiteindelijk zitten we in Le Mans, in de Formule 1, overal met safety cars, met slow zones, met full course yellow, met allerlei regels, omdat de rijders dus zich niet aan de regels houden. He? Want als een rijder zich aan de regel houdt en die zegt, oké, dubbel geel, ik ga van mijn gas af, dan is er niks aan de hand. He? Want dan hebben we geen full course yellow nodig en dan hebben we geen slow zone nodig. Want dan heeft iedereen gewoon respect. Als jij naar Amerika kijkt, mijn geliefde Amerika, als daar geel is op een oval, gaat iedereen van zijn gas af. Klaar. Is niet eens een. Er wordt niet meer ingehaald. Daar is respect. En daarom ben ik er zo fel op. Hè? En ik vind als er dubbel geel gezwaaid is en het excuus, ik heb het niet gezien, ja, amahoula, dan moet je gewoon helemaal niet in een raceauto zitten.
Nee, en de omstandigheden, het was natuurlijk ook nat. Dus je kon er ook gewoon op rekenen.
Ja, maar het is nat. Dus moet je extra voorzichtig doen.
Oppassen, ja.
Ik bedoel, ik heb het overigens ooit zat ik, en dat vond ik een hele mooie. Toen zat ik ergens met Jan Lammers en toen was het buiten sneeuw. En toen zei de presentator even tegen Jan van, ja, hoe ga jij dan met dit weer? Kom je dwars de hoek op? En toen zegt Jan, ik rij waarschijnlijk het langzaamste van allemaal, want ik weet hoe gevaarlijk het is. En toen dacht ik, ja, dat zouden die autocoureurs daar nou ook eens over na moeten denken. Laten we nou maar eens wat langzamer doen. Want weet je wat ik namelijk niet begrijp? Die man, die rijdt dus tegen die auto aan. En die zegt dus, ja, ik zag het niet. Allemaal kut excuses. Wat nou als hij daar gestaan had en er had iemand tegen hem aangereden? Dan wil je toch ook dat mensen rekening met je houden?
Ja, absoluut.
Dus
ja,
ik bedoel, als ik in een raceauto zit en ik zie geel, is ook niet mijn eerste gedachte. Ik zal eens even helemaal vol van mijn gas afgaan. Natuurlijk niet. Maar als er dubbel geel is en iedereen staat te zwaaien, ja, hou er toch maar rekening mee.
Wat vond je, als je een top drietje mag maken van de afgelopen editie van Le Mans, wat is het top drietje voor jou? Van momenten?
Nou, wat ik bovenaan, dat zijn rare momenten, ga ik jou vertellen. Allereerst is er de regen in het algemeen zaterdag vroeg in de avond. Omdat dat de race kabbelde eigenlijk een beetje voort totdat dat gebeurde. En toen ontplofte de hele wedstrijd. Want er waren wat ongelukken. Maar er waren ook mensen die ineens een andere strategie gingen volgen. Dus dat zorgde voor een enorme bedrijvigheid aan andere strategieën. Aan mensen die in een grindbak stonden. Mensen die in één keer achterstand hadden. Mensen die in één keer een voorsprong hadden. Was fantastisch. En de andere twee dingen die ik vind. Want het is makkelijk om te zeggen, Toyota vierde overwinning is fantastisch. Maar Le Mans heeft heel veel tradities. Een van de tradities is dat als ze afgevlagd worden, dat de auto's van één team samen over de finish rijden als het kan. Ja. En netjes op de baan worden afgevlagd. Maar dat was wel bijna voor het laatst geweest. Want Robin Freins, die arme jongen, die was nog vol aan het racen. Die rijdt bijna over die man heen met die vlag. Dus dat was voor mij wel een dingetje dat ik dacht, daar moeten ze even wat op verzinnen. Maar wat voor mij met stip op één staat, is het uitvallen van de nummer 41 auto in de laatste ronde van de wedstrijd.
Ja.
Want
ja, dat was bizar. Dat,
ja, maar dat, daar komt alles wat Le Mans maakt, komt samen. Je hebt hem pas gewonnen als je onder het zwart-wit geblok doorrijdt. Het kan in de laatste ronde fout gaan. Het team heeft de 41 auto met alle monteurs die in huilen uitbarsten. De andere kant van de garage was de 31 auto die daardoor de wedstrijd won. Dus je hebt daar een garagebox vol met botsende emoties. Ja, dus hoe tragisch dat ook is, dat die mannen de finish niet haalden, is voor mij wel, dat laat wel zien wat Le Mans is.
Weet je wat de oorzaak was uiteindelijk? Of?
Nee. Ze hebben een totale shutdown. De auto heeft zichzelf ineens compleet uitgezet. Dus dan ja, is het ergens kortsluiting, denk ik.
Na 24 uur, hè? Dus dat...
Ja. Maar ja, Le Mans kiest zijn eigen winnaar, hè, zeggen ze.
Ja, het is een hele mooie race. Het is zeker leuk. Het is jammer dat als je het echt wil volgen, moet je gewoon even opblijven. Want er gebeurt gewoon heel veel.
Ja.
Ik denk ook niet dat het leuk is in een herhaling. Of dat vind ik.
Nee, je hoeft het ook niet 24 uur echt te volgen. Maar je moet wel gewoon...
Met enige regelmaat moet je een beetje kijken.
Ja, hè? Ik zeg vond altijd ik. Van iedere 4 uur moet je wel even een uurtje gekeken hebben.
Ja,
zeg maar.
Ja. De passie die bij jou uitstraalt uit die autosport, dat maakt het wel leuk. Ook als presentator. Ik hou wel van mensen die een beetje lekker presenteren en die een mening hebben. En ja, dat was leuk. Ik kan je ook nog heel goed herinneren vroeger als pit reporter, maar ook als verslaggever van RTL GP en de Formule 1 in de tijd. Ik mag ook wel zeggen dat ik het jammer vind. Niet dat ik wat er nu is minder vind. Hè, want dat,
maar je mist me.
Ja, maar dat komt misschien ook omdat ik al heel lang kijk.
Ja,
en
weet je,
ik denk als je nu jong bent en je bent gewend... Ik weet dat mijn kinderen hebben echt een mening over Jack Ploy en Olaf Mol. Want die zeggen ja, soms, die zijn ook wel racefan. En die roepen soms, ja, weet je, ze worden een beetje te oud en ze zitten ernaast. En ze slaan vaak de plank mis in een...
Ja, dat weet ik. Kijk, dat weet ik niet. Het enige wat ik vind, en dat vond ik al in de tijd dat ik... En dat vind ik nog steeds, ook met Le Mans. Maar dat in de tijd dat Olaf en ik Formule 1 deden. Ik vind dat wij een verantwoordelijkheid hebben naar de kijker. Dat klinkt heel zwaar, weet ik nu.
Ja,
maar wat je, nou ja, om het simpel te houden. Ik heb wel eens tegen Olaf gezegd: van Olaf, onthoud en begrijp dat als jij 3 races achter elkaar zegt dat een Ferrari blauw is, dan is die auto volgens het publiek blauw. Ook al is hij rood. Dus waarmee ik wil zeggen is dat. Je hebt de verantwoordelijkheid om de informatie, goede informatie te brengen en mensen een beetje op te voeden. En dat moet je wel doen, vind ik. Je moet, hè, en wat een beetje Formule 1 eigen is op dit moment, is dat de show is belangrijker dan de techniek bijna. He, en ik kom nog uit de tijd dat de techniek belangrijker was dan de show. He, de show is een resultante van wat iedereen doet. En ik vind nog steeds, zo moet het toch ook gewoon zijn.
Ik vind het een kunstje. Het wordt natuurlijk ook gewoon een groot feest. He, we kunnen straks nog even hebben over dat het autorijden in een Formule 1 is nu heel anders dan vroeger.
Ja, maar alles is anders. Hè?
Ja, ja, dat beschrijf je ook in je boek op het laatst. Ik denk dan wel van, ook als je gaat kijken naar het verslaan van een race en de manier op, ja, dan als je dan ver terug gaat, dan denk ik niet aan, zoals nu is Ploy en Olaf, maar jou en Olaf.
Ja.
Daar heeft overigens wel nog een hiccup in gezeten. Hè? Ik ben er een keer tussenuit geweest, nou, omdat jij vond dat je bij RTL moest blijven.
Nou ja, ik zit nog steeds bij RTL, dus ik bedoel...
Je bent heel trouw aan, ja, aan RTL.
Ik ben ooit in 95 bij RTL binnengewandeld. En ik zit er nog steeds.
Ja, wat gaat er gebeuren, denk je nu?
Ik heb geen idee.
Want het gaat nu naar een Zweeds...
Ik heb tot 1 maart gewoon een contract bij RTL. En dan zie ik wel verder. En dat is ieder jaar zo.
Ben je in
zo.
Gesprek?
Ik niet. Nee, maar ik ben daar heel makkelijk in. Dat klinkt misschien een beetje raar. Dat heb ik ooit destijds toen Ziggo Formule 1 ging doen. Ooit ook. Ik ben niet geheel onbekend in Nederland. En als mensen over autosport praten, dan komen ze vaak ook wel bij mij uit. En bij heel veel andere mensen misschien ook. Maar het is niet zo dat ik een onbekende naam heb in die wereld. Dus als die mensen vinden dat ik daar een toegevoegde waarde ben, dan weten ze me vast te vinden.
Dan gaan we.
En dat was, maar dat was met Ziggo ook. En dat dus. En dan moet ik ook maar. Dan moet ik ook maar bij RTL niks te doen hebben. Hè?
Nou ja, want volgens mij doe je daar nog genoeg.
Ja, daarom. Dus ik werk. Ja. Kijk, het probleem is. Of het probleem. Het geval is. Ik heb een heel leuk leven. Met hele leuke dingen.
Ja, en zelfs in Amerika was je nog voor RTL bezig.
Ja, en ik heb echt. Ik doe zulke leuke dingen dat ik. Dat je voor veel mensen. Dan moet ik ook wel. Dat vind ik ook wel mooi hoor. Is van ja, maar ga jij daar dan wat doen? Ik zeg, weet ik veel. Daar heb ik nog helemaal. Daar wil ik ook nog helemaal niet over nadenken.
Heb je wel eens zonder werk gezeten in de tijd van. Dat je echt thuis op de bank zat?
Ik heb nog nooit zonder werk gezeten. Nooit.
Want kijk, je bent nu al zo lang presentator van allerlei programma's. We hebben Slipstream,
maar ik heb ook bijna mijn code 95. Ik kan gewoon als vrachtwagenchauffeur in de slag, hoor.
Dat nog.
Ja, nee, maar ik bedoel, maar dat maakt me ook niet uit. Maar ja.
Hey, even terug naar de Formule 1. Ja. Daar heb je lang gelopen. En een moment wat je ook wel in je boek beschrijft is dat je op die meest memorabele dag dat Roland verongelukt, wat ook nog een goede bekende van je was, of vriend, dat wist ik niet helemaal.
Roland was gewoon een, toen wij in Loenersloot woonden, hadden we een grote tuin. En dan als Roland op Zandvoort moest racen en hij kwam van een ander circuit, dan stond hij met de vrachtwagen voor de deur en dan laden we alles uit en dan gingen we alles prepareren. Dus Roland was gewoon een vriend.
Jullie kennen elkaar gewoon heel lang.
Ja.
Kijk, en dan moet het wel verschrikkelijk zijn als jij aan het werk bent op dat circuit.
Dat is hel.
Dat wilt u niet meemaken.
Ja, en het rare is, dat klopt.
Want de eerste keer dat je dat beschrijft in je boek, sta je op een duin in Zandvoort. En sterk, dat heeft jou al gezet van.
Ja, maar het aparte is dat je... En dat had ik ook de dag later toen Eert een ongeluk had. Dat zijn achteraf zijn dat bizarre dagen. Omdat je, natuurlijk Roland, dat is, ja, je verliest een vriend. En Eert verlies je een kennis, vriend. Kennis meer dan. Ik kan niet zeggen dat het echt een hele goede vriend was. Niet zoals Roland was, maar goed. Aan de andere kant kan ik nu ook wel op een aparte manier bijna trots zijn dat ik die dagen als commentator heb mogen werken.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Dat is dan ook alweer een hele aparte.
Ik denk dat de auto's zo veilig zijn. We hebben heel even afgelopen jaar natuurlijk die brand gehad met
Romain Grosjean.
Ja, dat je dacht van het zou zomaar weer kunnen zijn dat er iemand overlijdt. Maar de Formule 1 is wel stukken veiliger geworden daardoor.
Dat is veel te veilig.
Ja, dat beschrijf je ook op het laatst.
Ja.
Jij vindt wegvleugels, meer downforce.
Ja, auto's zijn superveilig. En de hele. Kijk, en het mooie is, want dat is eigenlijk iets van de laatste drie weken. Onlangs was de 24 uur van Spa. En er was een enorm ongeluk boven bij Radion. En ik kreeg gewoon een déjà vu'tje van een paar jaar terug dat Antoine Hubert daar doodgereden werd. Ook ongelooflijk.
Was je daar ook bij?
Nee, zag allebei hetzelfde uit. Ik roep al jaren, al die uitloopstroken van asfalt zijn gevaarlijk. Want mensen nemen zoveel risico. Want als het fout gaat, er is ruimte zat. Ja, dat gaat vanzelf fout. En dat is nu weer met de 24 uur van Spa. Oké, niemand reed zich dood. Maar dat ongeluk was echt niet normaal. En nu komt er vanuit de rijders, vanuit Formule 2, Formule 1 en anderen, komt van, ja jongens, moeten we daar niet weer een grindbak zetten? Want dit is echt onveilig. En dan denk ik, ja, maar dat roep ik al jaren.
Ja, in je boek schrijf je het ook.
Je maakt het. Kijk, het rare is, en dat om het heel simpel uit te leggen. Vroeger was mijn goede vriend Michel Blekemolen, die begon een indoor-kartbaan. En die had iedere dag had hij gezeur, want alle stuurstangen waren krom als mensen tegen elkaar gereden waren. Dus die ging daar een rubberen beugel omheen maken. En toen waren zijn stuurstangen niet meer krom, maar had wel een soort botsauto's gecreëerd dat iedereen gewoon maar tegen elkaar aan reed. En dat is nou precies wat ik probeer te zeggen. Je kan het wel veiliger willen maken, maar je moet het niet zo maken dat mensen onverschillig worden en risico's gaan nemen die ze anders helemaal niet nemen. Want ja, wat kun je raken? Hè? En nu komt heel langzaam komt dat besef dat misschien wel eens niet zo'n gekke gedachte.
Het is tijd voor het leukste liedje. Zet me lekker hard. Op rock of ouwe. Speciaal voor jou. Kom maar op met je verhaaltje, zetten wij het liedje klaar. Even tijd voor wat anders, smolten voor jou, de bladen en het verhaal.
Welke heb je als eerste?
Als eerste, ja, gewoon het lijst wat jij doorgaf.
Oh ja, maar.
Geef mij je Ans van André Hazes.
Van Hazes.
Ja.
Ja,
toch, maar ik had hem wel bedacht bij jou, moet ik heel eerlijk zeggen.
Nou, nee, ik moest een. Kijk, Hazes is, als iemand zegt van doe ze drie plaatsen, dan is er sowieso een plaat van Hazes bij. En de reden is dat voor mij is buiten het feit dat ik met André Hazes vroeger nog wel eens hier op de Vinkveense Plassen ging vissen. Toen hij, want hij was de buurman van de...
Ken jij iemand niet?
Hij was de buurman van mij, de baas van mijn stamkroeg.
Okay.
En we gingen dan wel eens vissen. Maar André, die Hazes is voor mij een beetje Nederland in het buitenland. Het maakt niet uit waar ter wereld je bent. Als je Hazes opzet, ben je thuis.
Maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij, dus jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je moet. Begint te trillen. Ik denk dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al, het is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop. Ik geef je de morgen terug, zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel de weg met jou. Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Het hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht. Want dan zal je zien, als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht. Geef mij het gevoel, dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu ja. Geef je er ook voor terug, geef mij nu de nacht. Ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik huis wel. Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen.
Tweede op je lijstje. Here Comes the Sun van George Harrison.
Ja, George is... de eerste keer dat we elkaar tegenkwamen was in Australië. En dat was memorabel. Dat ik hij begint tegen mij te praten. En ik zit alleen maar te bedenken hoe ik in hemelsnaam mijn vader ga vertellen dat ik in dezelfde auto als George Harrison heb gezeten. En vervolgens roept hij nog dat hij een fan van me is ook. En nou ja, dat hele verhaal staat in mijn boek. Maar het is zo'n lieve man. Dat was een van de liefste mensen die je in de hele wereld tegen kon komen. En zo'n groot hart en een gevoel voor humor. En ja, dus daarom hoort hij.
Derde op je lijstje. Born to Run van Bruce Springsteen.
Hey. Bruce hoort er overal bij.
Ja, absoluut. Ja, weet je, ik krijg wel wat gasten. En er zitten allerlei verschillende platen bij. Maar deze zou wel op mijn lijstje kunnen staan. Ja,
ja Bruce. Ik bedoel, Bruce Springsteen is gewoon... zonder Bruce geen rock'n'roll. Hè? Ik bedoel, dat is... En je mag het van mij commercieel noemen. Ik hou gewoon enorm van Bruce Springsteen. En Born to Run is natuurlijk waanzinnig.
Everybody wins.
Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Lekker! Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder. Oké, daar gaat hij weer.
Oké, na het platengeweld van de heer Kalf gaan we weer even door met de Formule 1. Wat je ook wel in je boek, en dan gaan we zo ook even over de paarden hebben en over het talent in de... We zijn er een klein beetje over begonnen, talent in de Formule 1. We hebben inmiddels wel wat talent, hè, in de Formule 1. Max Verstappen is natuurlijk een uitermate talent.
Ja, bijna als je, ik vind als je in de Formule 1 bent, mag je geen talent meer zijn. Hè?
Nee, dan moet je al. Hè. Maar... Dat duurde heel lang, hè? Want je begint pas over Max bijna aan het einde. Toen had ik al 8 uur geluisterd. Iets minder, maar je zat daar aardig in de buurt. Dan begin je over dat Jos jou ging bellen over wat voor keuzes je moest maken. Werd het zilver of werd het blauw van Red Bull?
Ja, nou ja.
Ik had nooit van tevoren kunnen bedenken dat Jos jou gaat bellen.
Nee, ik ook niet. Maar dat tekent Jos misschien ook wel. Het begon eigenlijk dat ooit Jos aan mij vroeg of hij dat we Max stiekem moesten laten testen met de Formule Renault. En daar ben ik toen mee bij betrokken geweest. Dus de eerste keer dat Max überhaupt in de raceauto.
Je hebt dat stiekem ergens in Wils gedaan, zo.
Wils, ja. En Jos en ik bellen wel eens. En de ene maand wat meer dan de andere. Maar in die tijd had hij, denk ik, af en toe wat mensen die hij belde voor wat advies. En ik zal niet de enige zijn geweest. En dan belde hij op en zei hij gewoon van, ja, zeg het maar. En dan praten we erover.
Heel antwoord was van, oké, als het gaat om de Mercedes of de Red Bull. Degene die jou een contract geeft voor langere duur, dat zou ik doen.
Nou ja, het was toen bij Mercedes mocht hij... Red Bull zei van, dan ga je volgend jaar Formule 1 rijden. Nou, dat vond ik wel een hele goeie. Alleen toen zei ik, ja, maar dan moet je wel gewoon voor lang tekenen. Hè, dat je niet, als zij een auto bouwen die het niet doet, dat jij na zes wedstrijden de schuld krijgt. En daarnaast ligt, want dat schiet helemaal niet op. Dus je moet, als je tekent, moet je gewoon voor 2 of 3 jaar tekenen.
Als je gaat kijken naar, we hebben meerdere...
En dat contract dan wel, hè, dat is dan, hè, maar dat is dan een beetje, dan moet je wel een contract maken dat je ook gegarandeerd in de auto zit.
Volgens mij zat hij toen al, was het risicovol toen of eigenlijk helemaal niet? Was het wel duidelijk dat, het maakt niet uit, maar er gaat iemand hem een wereld...
Max is zo'n uniek talent.
Zijn er anderen op dit moment op de grid waarvan je zegt van... Kijk, je ziet dat Lewis en hij, ja, het strijd. Zijn alle twee goed.
Ja, maar Lewis ook veel ouder, hè. Dus Hamilton is je hebt Hamilton en Verstappen. En ik denk wel dat die twee op eenzame hoogte staan.
Weet je wat me wel heel erg irriteert op dit moment aan Formule 1? Dat is dat gegooi met blubber.
Ja.
Hoort dat er nou bij? Want dat kan ik me nog niet herinneren van vroeger, hoor.
Nee, dat is vroeger. Maar vroeger was er ook geen social media. Hè? Dus het is... En er zijn altijd sites en dingen die dan proberen om iets te ontlokken of dingen uit zijn verband te trekken. Maar wat natuurlijk wel een beetje van alle tijden is, is dat teambazen graag over andere teams praten, niet over zichzelf. Hè? Dat is wel een beetje van alle tijden. Maar ja... Ze maken het voor zichzelf allemaal zo moeilijk en belangrijk.
Ja, ik vond wel in het begin dat Red Bull zich redelijk relaxed hielden. En niet op inging tot dat Marco dan weer wat gaat roepen. Ik denk, jongens, doe dat nou niet.
Nou ja, kijk.
Vecht het uit op de baan.
Ja, die Toto Wolff is ook een aparte. Dus, maar goed.
Ken je die ook persoonlijk?
Ja, Toto, die heb ik, volgens mij heb ik nog een keer tegen hem gereden vroeger in de Opel Lotus. Want zo is hij begonnen. Hè?
Ja, zijn vrouw is ook blij, denk ik, met Nick de Vries.
Ja, denk het wel. Want die denkt dat Toto ook wel blij is met Nick de Vries. Dus en dan mogen ze ook zijn.
Jouw persoonlijke mening. Denk je dat Nick de Vries de Formule 1 gaat volgend jaar?
Dat weet ik niet. Ik hoop het wel voor hem. Want ik zou het hem gunnen. Ik ken Nick vanaf baby. Dus ik bedoel, dat zou ik echt wel gunnen. Aan de andere kant is het wel typisch Nederlands om één opmerking van Toto Wolff daarover heel groot te maken. Ja. En als je gewoon reëel kijkt, ja, dan zou Mercedes Nick naar voren kunnen schuiven om ergens in een auto terecht te komen. Maar dan zouden ze ook Stoffel Verdoorne naar voren kunnen schuiven. Ze zouden Bottas naar voren kunnen schuiven. Dus moet dat ook nog maar allemaal even gebeuren.
Ik word wel, als je gaat kijken naar de schrijvende pers, maar ook alle podcasts die er zijn over Formule 1. Ik probeer alles te luisteren, want ik vind het gewoon een heel interessant onderwerp. Ja. Maar ik ga toch wel een beetje changeren. En sommige websites denk je, nou jongens, jullie maar zoeken het ook op. En er wordt wat gezegd in Engeland en het wordt hier grof uit elkaar getrokken.
Ja.
Dus ik ben dan wat meer, ja, sorry om jou te promoten, maar het is het objectieve van jou en Kees is wel lekker. Ja. Dan weet je in ieder geval, zo is het. Geen geouwe hoer, nee, geen bullshit, dit is het.
Het is wat het is, hè. Het is, je moet het niet mooier maken. Je hoeft het niet slechter te maken dan het is, maar je moet het ook niet mooier maken dan het is. Want ja. Het is wat het is.
En dat vind ik ook wel van...
Nogmaals, ik spreek Nick. Ik zag Nick het weekend natuurlijk in Le Mans. En dan zeg ik, Nick, ik zou het echt helemaal te gek vinden. Ik bedoel, ik weet nog... En dat zijn moeder met de Maxi Cosi door Sulden liep met Nick als baby. En dan denk ik het zou toch wat zijn als die man gewoon ook weer in de Formule 1 terechtkomt. Zou toch gaaf zijn?
Verwacht je dat de andere talenten die nu in de Formule 3 en Formule 2 zitten, zijn daar nog kansen of wordt dat moeilijk? Nederland is wel in. Jij hebt het zelf geroepen volgens mij dat Nederland wel heel erg in opkomst is als raceland.
Wat wij wel eens vergeten als Nederlanders is dat we natuurlijk, hè, buiten Max Verstappen, die fantastisch is, en Nick de Vries, die fantastisch is. En dan heb je nog Richard Verschoor en Ben Fiscaal in Formule 2. Je hebt mensen als Jeroen Blekemolen, Renger van der Zanden, Nicky Katsburg, Rinus van Kalmthout. En ik vergeet er ongetwijfeld nog een paar. Die internationaal gewoon waanzinnig goed presteren. En daar mogen we ook een keer trots op zijn. Hè? Dus ik bedoel, we zijn een klein landje en we hebben gewoon internationaal veel mensen die presteren. We zijn een klein landje, maar we hebben gewoon Michael van der Mark op een fabrieksmotor in World Superbike. We hebben Koldenhoff en Herlings als toppers in de motocross. We hebben Max Verstappen als topper in de Formule 1. Dus zo slecht doen wij het nog niet, hè, in Nederland. Maar als ik nu zeg van, zit er talent aan te komen, zeg ik helemaal niks.
Nee, hoe komt dat?
Omdat je dat zijn van die golfbewegingen. Hè? Soms komen er een paar en soms gaan er een paar. Maar ook in de Formule 2 zit niks, hoor. Er zit niks waarvan ik zeg van, wow, die is echt goed. De beste is dan, hè, je hebt zo'n Christian Lundgaard, goed gozertje. Die Chinees, die Zhu, die kan het misschien, die zou een eind kunnen komen. Omdat China natuurlijk toch een lekkere markt is. En hij geeft wel echt gas. Dus dat zou misschien samen kunnen komen. Maar er zit niemand, er zit geen Max Verstappen in nu.
Als je gaat kijken naar de autosport in Nederland, hè, denk je, wij hebben een keer, we hebben een paar jaar Niels Bauhaus gesponsord. En dan ben je ook op het circuit. Wij gingen als bedrijf daar naartoe. We probeerden mensen mee te nemen. Eigen passie. Hè. Ik vond het gewoon leuk op Zandvoort. Ik kon geen kaartje meer krijgen. Hè. Dus het is echt. Terwijl de mensen die al jaren daar komen om naar autosport te kijken en het ook zien als sport. Ik kom uit de sport. Wij maken software voor de sport. Mensen zien het niet als sport. Mensen denken nu van, ja, Max Verstappen, het is een hype. Dat vind ik wel het mooie van de namen die jij nu noemt. Het is ook na Verstappen leuk om naar Zandvoort te gaan. En eens te kijken hoe dat race nou in elkaar zit.
Nou ja, we hebben natuurlijk...
Het is een leuk spelletje. En echt niet dat je gaat zitten en... hallo,
het werkt. Nee, je hebt natuurlijk een beetje de generatie Doornbos, Albers. Hè, toen was een beetje de algemene gedachte, als je geld had, kon je Formule 1 rijden. En dat is natuurlijk niet zo. En er is ook veel meer dan Formule 1. En hè, ik bedoel, ik weet Guido van der Garde. Ik weet zeker dat hij meer lol heeft gehad afgelopen weekend op Le Mans dan dat hij de hele Formule 1 carrière gehad heeft. Hè? Dus Formule 1 is wel iets wat je rijden wil. Alleen, ja...
Guido kon natuurlijk ook rijden omdat hij een rijke schoonpapa had.
Nee, maar en dat is wel een doel. En dat alleen vergeet niet, hè, als je de laatste jaren kijkt, dan is het... er zijn drie teams die wedstrijden gewonnen hebben. Toevallig dan Ocon nu, die met Renault of met Alpine dan Hongarije gewonnen heeft. Maar het is natuurlijk als je Formule 1... Eén ding weet je bijna zeker als je Formule 1 gaat reizen en niks wint. He, dan moet je in een Red Bull of een Mercedes zitten. Misschien in een Ferrari. Maar dan, als je daar niet in zit, win je helemaal niks. En winnen is natuurlijk wel het leukste wat er is.
Ja. Hey, dan ga even een bruggetje maken naar Michael Schumacher. Die ken je ook persoonlijk.
Ja.
Heel vervelend natuurlijk. Hè? Buiten de sport, in een andere sport, in het skiën. Een gigantisch ongelukje gehad. En,
ja, eigenlijk maar een klein ongelukje met grote gevolgen.
Ja, ik hoop dat die... leeft.
Dat we hem ooit nog eens zien.
Er is maar heel weinig bekend over hem. Ja, dus dat vind ik ook wel heel knap trouwens hoor. Ik vind ook dat het zo hoort.
Nou ja, ik vind dat is hun keuze. En ik bedoel, dat soort keuzes moet je respecteren.
Ja, niet? En ook leuk dat Mick het gehaald heeft nu. Dat, ja. Ik wist van vroeger wel eens dat je hoorde van... er komen twee nieuwe talenten aan, Mick en Max. En die waren toen jong.
Nou, ik moet zeggen, Mick qua puur talent is Max natuurlijk een veel groter talent. Mick is wat dat betreft wel een talent, maar moet het ook net als zijn vader hebben van heel hard werken. En die werkethos, die heeft hij echt. Hè? Dus je hebt wat je bij... En dat is bij Max ook. Hè? Max heeft een natuurlijke aanleg, die is ongeëvenaard, maar heeft ook de werkethos. En Mick heeft qua natuurlijke aanleg waarschijnlijk net even niet helemaal wat Max heeft... Maar de werkethos is daar en dat compenseert zo gigantisch.
Heeft het ook te maken met dat Jos zo actief met Max bezig is geweest? Ik heb dingen ook in een ander boek van volgens mij Jack Ploy gelezen over hoe streng die kon zijn. En dat hij hem gewoon aan de kant zette als het even niet ging bij een parkeerplaats en zijn moeder hem moest ophalen.
Ja, weet je, dat
de drive.
Ja.
Of is het een beetje uit zijn verband getrokken uiteindelijk?
Iedereen doet dingen op zijn eigen manier. En ik heb wel eens gezegd, hè, want Jos, die mensen zeggen wel eens... ja, als Jos nou eens met mijn zoon aan de gang zou kunnen... zeg ik, ja, maar dat gaat niet. Want wat Jos en Max hebben en hadden, is natuurlijk uniek. En dat kan alleen als je vader-zoon bent. En Max was, of Jos was wel streng... maar je wist wel altijd waar je stond... als Max zijnde. En het kwam nooit ineens onverwacht van... wat word je nou boos? Want de vorige keer werd je denk hetzelfde, werd je niet boos. Hè? En ik moet ook zeggen dat Jos dat gewoon echt heel goed gedaan heeft. En Max heeft dat allemaal maar opgezogen... En heeft daar ook de goede dingen mee gedaan.
Dan via Michael Schumacher begreep ik dat jij in dat Western rijden uiteindelijk...
Bern!
Bern! Ja, zo gaaf.
Ja, mooi hè?
Ja.
Ook al Nederlands kampioen geweest.
Ja, maar ben je echt door hem gewoon met dat wedstrijdje voor de eerste op een paard gaan zitten?
Ja, we waren in Maleisië, denk 10 jaar geleden ongeveer, 11 jaar geleden. En 11 jaar geleden en... Ja, toen begon Sabine, zijn PA, die begon erover dat ze gingen een wedstrijd voor Formule 1 presentatoren houden. En Corina die had gezegd dat ze moesten iedereen vragen en mij moesten vertellen dat ik tegen mij moest zeggen. Ik mocht geen nee zeggen. Want Corina ken ik al langer dan dat ik Michael ken. Hè? Of ik kende Corina al voordat Michael Corina kende. Dus ik zei, ja, is goed. Dus lang verhaal kort te maken. Toen wij met een paard daarheen. En ik was verknocht aan die sport. En ik had er nou door een paard gezeten. En een paar maanden later had ik mijn eigen paard. En gingen we op wedstrijd. Gas erop.
Hoe ben je dat gaan doen? Naast die hele drukke keer. Ik hoef jou niet uit te leggen dat een paard rijden... dat kost gewoon echt tijd.
Ja, behalve als je een hele goede stal vindt waar een trainer zit, waar je een klik mee hebt, die gewoon eigenlijk...
Het hoor je
Ja, ik bedoel, ik moet leren paardrijden en dat paard dat moet ook dingen leren en ik kan allemaal niet. Hè? Dus ik heb in Vorstenbosch staat al sinds het begin mijn paard bij Ricky Young, Rick en Dave.
Is dat niet bij jou in Doornesloot?
Nee, ik zat in Vorstenbosch, vlak bij Uden. En ik roep al eigenlijk, dat is wel een mooi verhaal weer, want dan beginnen mensen weer te lachen. Maar ik zeg zo, ja, waarom staat hij daar? Dat is de beste paardentrainer van Nederland. En begint ze te lachen. Zeg ik, ja, dat is de beste paardentrainer van Nederland. Ja, met dat wist aan rijden. Ik zeg, dat is de beste paardentrainer van Nederland. Als Er zijn paarden waar Ankie van Gunsen een probleem mee had. Die kwamen bij Riekie op stal terecht. Los jij dat even op. Hè? En dan ging daarna Ankie en Chef mee verder. Nou, nu is ik roep dat al jaren. Ze is nu net terug van de Olympische Spelen. Ze heeft een dressuurpaard had ze getraind met de ruiter. En iedereen is ineens van, ja, maar ho even. Hè, er komen nu, als ik er stonden toen ik daar kwam, een dressuurpaard mocht buiten staan, die mocht ik aan het hek knopen. Maar dan was het ook ongeveer, hè, veel meer kon er niet. En inmiddels is het gewoon bijna 50-50. Hè? Dus, want ineens denken al die dressuurruiters van, daar moeten we zijn. En daar moet je ook zijn. Maar niet, ik ga niet te veel reclame maken, want ik wil er ook nog gewoon blijven trainen.
Hé, hey, dat reining, hoe groot is dat in Nederland?
Dus niet
dressuur,
zo groot.
Nee, de dressuur ken je dan wel.
Nee, reining is vrij klein. Het is een niche sport. Het is ook heel erg Brabants. Hè, boven de grote rivieren zijn er misschien twee stallen. En daar beneden is het wat meer. Het is in Duitsland en België is het wel wat populairder. Maar het is heel klein, maar het is zo leuk.
Heb je daar ook een vorm van talentontwikkeling? Bemoei je daarmee? Want ik zag je ergens met talenten die bij jou worden neergezet vanuit de
KNS.
Ja,
de KNS.
Die mochten even bij jou kijken naar.
Nou, we hebben een dag gedaan en dat is. Vond ik leuk. Hè? Dat is ook omdat ik best vind. Johan Derksen roept altijd: als je niet uit de voetballerij komt, heb je er niks te zoeken. Ben ik het niet helemaal mee eens, want sport blijft sport. Kijk, talent, je moet eigenlijk, je moet een talent hebben om hard te werken. Je hebt ergens aanleg voor en dat is aangeboren. En talent is dat je hard moet werken. En a priori vind ik dat je tot je 12e, 13e, 14e, misschien wel nog veel langer. De belangrijkste reden om dat je sport gaat doen is omdat je het leuk vindt. En of dat nou paardrijden, voetballen, autoracen, volleyballen, wielrennen, maakt mij niet uit. Je gaat dat doen omdat je het leuk vindt. Dan blijk je er aanleg voor te hebben. Hè? Dan verwarren mensen dat met talent. Maar je blijkt er aanleg voor te hebben. Dat betekent dat je dat iets beter kan dan iemand anders. Dan blijkt ook nog dat je bijvoorbeeld een schaatser of een wielrenner, die heeft een lichaamsbouw die daar voor die sport geschikt is. Die heeft een longcapaciteit die voor die sport geschikt is. En dan is het talent, is dat je een zo hard mogelijk werkt om het meeste uit je carrière te halen. Nou, maar dat kan je pas vanaf je 15e, 16e, 17e. Tot die tijd is dat compleet onbelangrijk. He, mensen zeggen als, ja, als jij nou met een kind van 8 gaat karten, wat zou hij dan leren? Ik zeg dat hij met een glimlach op zijn gezicht op zijn kart moet zitten. En de rest is totaal onbelangrijk. He, want wat hij namelijk leert, leert hij spelenderwijs. He, met zijn vriendjes. En als jij gaat voetballen met kinderen van 8, 9, 10 jaar oud. Nou, gooi een bal in de wei en zeg jongens rennen. En ze komen allemaal zwart van het veld. Grote glimlach. En ze gaat, dat ze leren voetballen, dat komt allemaal wel. En dat de een dat sneller oppakt dan de ander, is absoluut waar. Maar ik vind de talentenprogramma's die er al dan altijd zijn en zo, ja, dat vind ik zo overgewaardeerd. Dat vind ik zo belachelijk. Ja, ik heb daar helemaal niks mee. Hè? En zeker tot een jaar of 12. Ach jongens, rot toch lekker op. Ga lekker spelen.
Ja, vanmorgen zat ik met Fulco, de talentcoach, en die wordt nu de bondscoach baanwielrennen. Hadden we het ook over, ga bewegen.
He,
gooi die computer weg, ga bewegen, ja. En dan komen die programma's eraan. En dat vind ik ook, hè. Het moet gewoon leuk zijn. Want het wordt uiteindelijk even minder leuk. En dan moet je het hebben van je drive om door te kunnen zetten. Juist. Om iedere keer beter te worden.
Ja.
En pas met Joop Albeda zat ik hier ook, hadden we het over van, ja, je gaat gewoon op je bek. Het is vallen en opstaan. En
het
dan,
is meer vallen, hè?
En dan is het niet, dan is het niet meer leuk, hè?
Nee.
Dus je moet, als je wil winnen, moet je ook kunnen verliezen. Dus als je niet kan verliezen, kun je ook niet winnen. Zo moet je het eigenlijk niet zeggen.
Het gaat gewoon. Ik bedoel, ik heb jarenlang, en nog steeds eigenlijk, toevallig ook. Ik werk al weet ik hoe lang, al met Jeroen Blekemolen. En Jeroen ken ik ook vanaf baby ongeveer. En we op de grid in Le Mans afgelopen weekend, dan spreek ik hem nog even vlak voordat die wedstrijd van start gaat. Het enige wat ik tegen hem zeg is van veel plezier, hè? Veel plezier onderweg. En dan moet hij altijd lachen, want dat, hij weet dat ik het ga zeggen. Want de rest is onbelangrijk.
Ja. Ja, je moet ook alleen maar dingen
doe je best. Ja, natuurlijk doe je je best. Ik bedoel, het zal even lekker zijn dat je niet je best gaat doen. Ik bedoel, maar geniet er nou van als je je best doet.
Ja, ja.
Weet je wel? Ja, ik kan. Succes, hè? Ja, wat nou succes? Dan komt er dadelijk, sta je even ergens stil, komt er iemand die tegen je aanrijdt, ben je de lul. Nou, wat een succes. Nee, maar lol maken. Ja. Plezier maken.
Ja, ja, ik zeg het tegen mijn atleet ook altijd. Heb nou maar lol in een wedstrijd.
Ja.
Want je kunt op dit moment de beste vorm hebben die je maar hebben wil. Maar als je buurvrouw net even een tandje beter is, ga je gewoon verliezen. Dan loop je met zo'n...
En dan als je wat ouder wordt, dan moet je alleen het enige wat jou geleerd moet worden. En dat is het enige. Hè? De rest is ook weer in mijn optiek. Hè? Ik bedoel, ik ben niet altijd... Je hoeft dat niet te geloven. Maar er is natuurlijk maar uiteindelijk maar één ding belangrijk. Dat is bereid je voor. Haal maximaal resultaat. En accepteer dat resultaat. En maximaal resultaat kan ook een vijfde plek zijn.
Heb jij coachambities?
Nee. Maar dat okay. komt. Maar dat was komt.
In de paardensport. Ik dacht, ik vond jou zo fanatiek.
Nee, maar
daar, misschien ga je daar nog...
Nee, het vervelende is... Ik heb best wel af en toe wat mensen... en daar doe ik dan wat dingen mee. Maar dat moet ik. Dat kan alleen als ik er iets in zie. En vaak dan... Ik heb voor het Engelse Western Team... ben ik ooit mee geweest naar het WK... om een meisje te helpen. En omdat haar ouders net zo dachten als ik. Hè? En maar veel mensen denken niet zo. En dan komen die jongens... Ja, mijn zoontje, dus die kan karten, die kan dit en die kan dat. En ja, zou eens willen kijken? Nou, kijken, zeg ik. Nou, ik zeg, hij heeft geen lach op zijn gezicht. Ja, maar wat vind je ervan? Ik zeg, die moet lachen. En weet je, en dan ben je al, dan zit je al zo ver van elkaar. Dat heeft helemaal geen zin om te gaan coachen. Weet je, en ik roep dit en ik vind dit. En mensen doen er maar mee wat ze willen. Maar ik, ja... En dus dat is simpel.
Als je...
Ik vind ook, hè, bijvoorbeeld... waar ik ook heel erg tegen ben namelijk... is dan heb je... dat heeft de KNAF, hè, de Autosport Federatie... heeft er ook een handje van. Dan gaan mensen Formule 4, dat is een instapklasse... en die krijgen een psychologische coach. Of die krijgen een mental coach.
Ja.
Ja, jongens, als je op die leeftijd... in die klasse een mental coach nodig hebt... dan ben je echt... dan kun je beter gaan dammen, hoor.
Ja, nee, dit hoort daar ook niet thuis.
En dan,
vind ik.
Ja, dan kunnen, en dan moeten ze coördinatieoefeningen doen. Ik zeg, weet je, en dan kom ik weer met me. Zeg ik, weet je wat, als je nou een talent bent en je rijdt Formule 4, dan moet je gewoon tot 4 uur 's nachts in de kroeg zitten. Dan stap je om 9 uur in je auto en dan moet je nog kunnen winnen. Dan ben je een talent.
Als jij nu op een kartbaan komt, zie jij dan, hey, dat is goed?
Boah, je ziet wel snel of mensen... Maar weet je, dat zie je wel snel. Alleen... Kijk, Damon Hill. Hè, mooi voorbeeld. Was helemaal niet de meest getalenteerde autocoureur. Heb ik tegen gereest. Was helemaal niet dat je denkt van... Wow. En die heeft zo hard gewerkt. Zo'n werketels. Die is uiteindelijk wereldkampioen Formule 1 geworden. Dus iemand moet wel hard kunnen rijden. Maar... Dat is allemaal, ja, ik ga niet zeggen dat het onbelangrijk is. Want het is uiteindelijk het belangrijkste wat er is. Maar het gaat er ook om. Wat doe je met dat talent?
Ja. Ja, en weet je. Passie en plezier.
En doe dat nou eens,
en
dat nou eens met een lach op je gezicht.
Ik vind zeker in talentontwikkeling. Plezier.
Daar begint
en passie.
Alles mee.
En passie.
Alles.
Want als je iets moet. En dan een van de. Ik als coach heb altijd moeite met ouders. Want hè, als iemand talentvol is, dan komt er een bepaalde sturing vanuit.
Ja, ja, ja.
Goed bedoeld, hè? Goed bedoeld.
Vaak wel.
Maar vaak zit het gewoon heel erg in de weg. Dus je,
Weet je wat ook is?
Het neemt
ontneemt plezier.
Wat ik ook
zo vind. Ja, maar wat ook zo is. Weet je, dan gaan de mensen gaan autoracen, gaan karten, weet ik wat. Als ik nu op een kartbaan kom, dan zitten die rijders met hun kop in de computer naar de data te kijken. Ik zou dat verbieden. Echt waar.
Ik wilde je net mijn software laten zien. Maar...
Ik zou dat echt verbieden. Maar dat komt omdat ik vind dat als jij als beginnende autocoureur... dan moet je dat voelen. Jij moet niet op een lijntje zien waarom iets beter is. Nee, jij moet begrijpen waarom iets beter is. En daarom zeg ik, je wordt tot een bepaalde leeftijd... zou je ze moeten verbieden om op... Die data kun je wel opnemen. Dan kun je iemand die daarmee om kan gaan naar laten kijken. Tuurlijk. Hè? Maar als autocoureur is het nou zo belangrijk... dat je kan zeggen, joh, jij hebt de bandenspanning lager gezet. Maar ik vind dat het niet beter is. En dan kun je nog zeggen, ja, jij kan vinden, maar je rijdt er wel harder mee. Hé, wat raar, hoe komt dat? Ik vind dat het niet beter is. Nee, dat klopt, want je rijdt ook 3/10 langzamer. Weet je, dat moet je voelen. Dat moet je niet op data willen zien. Data is ook zo overrated als de pest, wat dat betreft. Hè? Je kan daar wel dingen gemaakt, maar ik vind ook... En het rare is, als ik dat in de autosport zet, word ik verketterd ongeveer. Maar je hebt in de MotoGP, je hebt de Red Bull Rookies. Dat is de talentenprogramma wat daar is. Daar mogen ze niet aan de data kijken. Je moet gewoon rijden.
Wat ik wel eens doe, is gewoon, ik geef ze opdrachten. En dan horloges afplakken. Want dan zit ze alleen maar naar je hartslag te kijken. En ik wil dat ze op gevoel lopen.
Ja.
Dus rustige blokken, wat hardere blokken. Maar niet op je horloge kijken. Want het,
ga nou gewoon,
het
eens, gewoon. En er komt vanzelf een tijd dat je dat allemaal kan gebruiken en interpreteren. En, hè? Maar niet als je 12 of 13 bent.
Hey, als jij, en dan kom ik even terug op jouw gevoel in de sport bij die paarden. Hè? Ja. Kijk, een machine is een machine.
Maar daar heb ik ook, want dat is
want
ook.
Ik ben belangrijk. Ja, hoe voel jij dat dan?
Nou, dat is weer zo leuk, want je hebt dus in de westernwereld zijn er best wel een aantal trainers die zitten dan op een paard en dan vlak voor de wedstrijd gaat de klant erop zitten. Dus dan zou ik erop komen, doe ik mijn kunstje, doe dat paardse kunstje en dan heb je een score en dan ga je. Nou, ik heb vanaf het begin van haar gezegd, jongens, ik wil het begrijpen, ik wil het voelen, ik wil het snappen. Dus ik ben nu zover dat we 10 jaar later, hè, dat ik denk van, oh ja, oh, maar daarom zei je jaren geleden dit. En oh, nu begin ik het. Maar nou kan ik ook de volgende stap zetten. Dus het feit dat ik dat gewoon, hè, en ik heb veel te weinig gereden, want eigenlijk moet je gewoon 4 keer in de week op je paard zitten. Nou, heb ik allemaal geen tijd voor. Dus als ik de uren optel, zit ik nog lang niet aan mijn 10.000 uur. Maar ik begin nu echt wel te denken van, oh ja, daarom moet ik, oh ja, als ik dit doe, oh ja, weet je. En nou begin ik het allemaal te voelen. En als ik het voel, begrijp ik het en kunnen we verder.
Hoeveel uur rij je in de week?
Ja, te weinig. 2, denk ik. Weet je, gewoon, ik rij nu toevallig gisteren gereden en zaterdag rij ik. En volgende
heb
week.
Je gevoel van je paard? Voel je
veilig? Het begint nu te komen, ja. Dus het begint nu echt te komen.
Je kunt al met je gevoel rijden en ik, oh ja, als ik ja, dit ga doen, dan...
Het is sowieso met je gevoel rijden. Maar wat je natuurlijk met dieren, die leer je iets aan. En die gaan zelf ook op een andere denken. Oh, we doen dit. En we moeten weer een rondje. Ah, doe ik een beetje afsnijden, hoef ik niet zo ver, weet je wel. Dus je moet daar gewoon wel heel goed mee omgaan.
Heb jij synoniemen of gelijkwaardigheden tussen de autosport en de paardensport? Heb je zoiets van, ja, weet je, dat heb ik echt vanuit de autosport. En dat pas ik toe op het paard.
Als ik het niet voel, dan begrijp ik het niet.
Nou, jij bent wel een gevoelsmens, hè?
Ik moet het begrijpen. Hè? Of ik nou op de crossmotor zit, op de fiets zit, op het paard zit, in de auto zit. Je moet het voelen. En dan kun je het, maar dan kun je het begrijpen. En als je het begrijpt, kun je de problemen oplossen. Hè? Je kan wel... He, je kan wel iemand hebben die zegt, je moet dat doen. En als je dat doet, lukt het. Ja, hey, dat lukt. Maar waarom lukt het dan? En waarom kan ik dat zelf niet voelen? En waarom kan ik zelf niet voelen of ik in een goede of verkeerde galop zit? Of he, dan moet je voelen, kun je het begrijpen, kun je er wat aan doen. En dat is met alle sporten zo. En ja. Doe het nou maar met een lach. En hou nou eens op met het streberige. Dat je alleen er is. Hey, ik bedoel, ik kom wel eens de bak uitrijden. Zo heet dat. Na een wedstrijd. En dan zegt iemand. En hoe was het? Zeg, joh, top. Oh, wat was je score? Geen idee.
Ja, serieus niet?
Ja, geen idee. Maar ik heb zo fijn gereden. Ja, hij deed zo wat ik wilde. Het was helemaal van mij. En wat had ik voor score? Oh, valt niet eens tegen. Weet je wel.
Nou, zijn wij misschien ook iets ouder. Ik heb ook wel lol. Ik moet gewoon lol hebben in dingen, anders doe ik het niet meer.
Ja, maar dat is wel de basis. Want dan kunnen we wat ouder zijn, maar dat moet je eigenlijk als je 12 bent, moet je dat ook hebben.
Ja, ik ga niet meer met tegenzin iets doen.
Het probleem is, die kinderen van 12 hebben ouders van de jaren 35 en die zijn het probleem.
Ja, daar wil ik apart nog een beetje over lullen. Maar daar ben ik wel met je eens. Hey, nog even één dingetje. Dat vind ik ook leuk. Ja. Ik ben een fan van Slipstream. Ook van Kees van der Griend.
Ja.
Ook zijn manier een beetje hoe hij dat doet. Even een technisch vraagje. Zitten jullie achter een greenscreen en wordt dat vanuit huis opgenomen? Of gaan jullie echt de studio in iedere week?
We zitten gewoon bij RTL in de studio.
Oké. Okay.
Ja, we hebben een kleine...
Want dan is dat best als je dat iedere week moet doen.
Ja, we hebben een klein studiootje bij RTL. Hebben we zelf gebouwd ongeveer. En dat... dat gebruiken we voor Slipstream. We gebruiken het ook voor darts af en toe. En we gebruiken het ook voor Extreme E af en toe. Dus dat is een heel klein studiootje in het pand wat we mogen gebruiken.
En dat blijven jullie iedere week gewoon doen?
Ja, We blijven voorlopig iedere week gewoon doen.
Voor de rest zit je nog in. Ben je nog met een blad verbonden?
Nee.
Dus het is alleen RTL?
Nee, RTL. Ik doe af en toe wat voor BNR en af en toe wat voor een ander radiostation. En af en toe een podcastje. En,
ja, moet ook gebeuren. Hè?
Lekker RTL.
Hey, waar zitten we? Waar gaan we Allard Kalf zien over 5 jaar? Wat zijn de dingen die jij op je bucketlist hebt staan?
Ja, ik helemaal niks.
Maar dat is lekker makkelijk.
Ik laat het allemaal lekker gebeuren. Het komt wel. Het komt zoals het komt en het gaat zoals het gaat.
Ik vind het onwijs gaaf dat je er geweest was. Ik neem aan dat jij naar Zandvoort gaat. Dat
ik
je
ben,
kaarten hebt.
Ik heb net toevallig vanmiddag al mijn COVID-spullen moeten invullen. Ik ben 3 dagen lang circuitspeaker, hè.
Ah, leuk.
Ik ben de omroeper van dienst.
Oeh, dat is mooi.
Ja, en ik zou... En dan sluit... ik ook, maar...
Ja, jij moest boodschappen doen.
Ja,
niet, hè?
Nee. Maar wat ik wel leuk vind... Dat zijn 2 dingen. Is dat ik vrijdagochtend de microfoon aan mag zetten. Goedemorgen, mensen. Fijn dat we er zijn. Ik dacht dat dit moment helemaal nooit meer zou komen. En nu zijn we hier. De 35e Formule 1 Grand Prix van Nederland. Is dat mooi of niet? 36 jaar na de laatste. Toch gaaf.
Dit is Smalltalk Podcast.
Heb jij een vraag of onderwerp voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Geen gebed, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
Yeah. Smalltalk, de podcast. Even iets anders.
Smalltalk.
Wil je ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
RST Audio.